Goedemorgen en van harte welkom op deze mooie vroege zondagmorgen midden in april. Dominee Schuller spreekt straks over positief denken in een wereld die negatief lijkt. En als gast in de Crystal Cathedral, Julie Haddon. Ze deed mee aan het bekende televisieprogramma in Amerika. In Nederland hebben we er ook varianten van de afvallers. Ze verloor 45% van haar lichaamsgewicht en vertelt hoe dat allemaal ook gebeurde met haar geloof. En als gast bij Our Power Nederland, en daar ben ik bijzonder blij mee. En de mensen die gisteren de krant hebben gelezen en die hem goed kennen ook natuurlijk, professor Dr. Smalhout. Professor, goedemorgen.
Goedemorgen, dominee.
Fijn dat u hier bent.
Ja, het is plezier om bij u te komen. Ja. Ik ben al een keer eerder bij u geweest. U bent een uitstekende gastheer.
Dank u wel. En u bent een bijzonder innemend mens. Wij gaan straks praten over het verlies van uw vrouw enkele maanden geleden. Iets wat heel veel mensen meemaken, ook op hogere leeftijd. En u heeft daar ongelooflijk mooi stuk over geschreven in de krant, in de Telegraaf, eindelijk thuis. Maar uw persoonlijke beleving stellen we zeer op prijs. Voordat dat gesprek plaatsvindt, gaan wij terug naar de Crystal Cathedral. Geluisteren naar dat koor wat zo geweldig kan zingen.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
It's been an interesting week, and it's always good to come to church where we can thank God for his blessings, especially if they are blessings that come through clouds or storm. Oh God, you have been impacting every single mind that is hearing these words, and you have brought us together on a Sunday morning where we can share our faith with our fellow believers. So this is a good time. Hallelujah. Amen.
Says, I will sing with my whole soul, for great is your love. Be exalted, O God.
Thank you. be seated. Hear these beautiful words from Psalm 91 that remind us of God's care and protection. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the destruction that lays waste at noonday. Because you have made the Lord, even the Most High, your habitation, no evil shall befall you, or shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands. Because you have set your love upon me, says the Lord, therefore I will deliver you. I will set you on high because you have known my name. You shall call upon me, and I will answer you. I will be with you in trouble. I will deliver you and honor you. With long life, I will satisfy you and show you my salvation. This is the word of the Lord.
No!
This week I read the book, Fat Chance, Losing My Weight, Gaining My Worth. You know, this is the story of Julie Haddon, who was on the Biggest Loser. Julie lost 100 pounds, 45% of her weight, and she is here today to give you an uplift, and I'm very, very anxious for you to get to meet Julie. Julie, come on up. Look at you. This is one of the most creative book covers I've ever seen. I just have to show it. Can they see it on the Jumbotron? It says Fat Chance, but it has your before picture, and then this comes off. And there you are, all renewed through your experience.
Yes, let's keep that off.
We'll keep that off. What made you decide to go on The Biggest Loser?
I was just a stay-at-home mom who watched the show like so many other Americans on Tuesday nights with, you know, a bowl of nachos in my lap thinking, I could do that. And I just decided to take a chance. I think the pain of where I was became scarier of the pain of trying something new.
You talk in the book about what fat stole from you. Mm. And do you want to talk about that a little bit?
You know, it stole so much from me over the course of my life. It stole my security. It stole my peace. It stole, you know, little things that you don't even think about, like being able to live in the body that you want to live in. Mm. And I really struggle with that because my whole life I had spent trying to honor God. And what I thought was that He was mad at me because this body that I was supposed to keep like a temple, I had treated like a fairground. Hmm. And throughout this process, what I realized was that He wasn't mad at me. He was madly in love with me.
Exactly the way you are.
Exactly the way I was. And when I got a glimpse of the Julie that He created, you know, through the reflection of my Creator's eyes, and not at the reflection that stared back at me every day in the mirror, everything changed for me. I think that everyone carries weight that's unnecessary. Mm-hmm. It's not always measured on a scale, but maybe it's the weight of, you know, unforgiveness or, you know, maybe it's a weight that you've been carrying for years that you didn't even put on yourself. And, you know, through this process, I learned that it is possible to let go of that weight and to realize your worth in Christ. You know, sometimes when we, in America, when we say that we're worthy of something, it's almost like saying we're better than someone else. And all worth means is that it's something that has value. And I think that, you know, Jesus has proven over and over again through His word just how valuable we are to Him.
Now, you all had T-shirts that had your motto. Yes. What did yours say?
Mine said, to finish what I started for once. Because my whole life I had tried to lose weight, but I never finished anything, you know. And I think that people who struggle with their weight, you know, and don't succeed all have one thing in common, and that's that they quit.
So in saying to people today, what advice can you give them?
Well, I would just say that you have to find your worth in the eyes of the person who created you for a purpose. You know, I spent years trying to find my worth in things, and that wasn't who I was. You know, the name of my book is entitled Fat Chance, which obviously is a play on words. But it means so much more to me because, you know, it was a fat chance that I would ever be cast on a show like The Biggest Loser. And, you know, then once I got there, I was the smallest girl competing against, you know, big guys in a game of percentages. And it was a fat chance that I would ever make it to the end. But what I realized is that just because someone else says that something is a fat chance doesn't mean that it is. It just may be a second chance from God. And for me, it was the chance of a lifetime. One of the reasons that I went on the show was because I was battling with infertility, and the doctors told me that I needed to lose weight before, you know, I could have another baby. And so the whole time I was on the show, I was struggling with my weight and saying, you know, God, please help me to get my body in control so that I can have another baby. And, you know, of course, Jillian didn't like that because she was like, we've worked hard. I don't want you to go and have a baby after we've lost all this weight. And, you know, unbeknownst to me, I lost the title by 8 pounds. But 3 weeks after the show's finale, God did something miraculous, and He gave me that 8 pounds back in the form of a beautiful, precious baby that I was able to adopt. And you know what's so amazing about that is it wasn't my plan, but it was so much greater, because the whole time that I was struggling to get my life in control, He was being formed in His birth mother's womb. And God's plans for us are so much greater than anything we could ever comprehend ourselves.
And your baby's name is?
His name is Jackson, and it's spelled J-A-X-O-N, which means God's been gracious, yeah. And He has.
And your husband is here this
My
morning?
My husband is here, yes. You always have to have someone to hold your purse when you speak, so I brought him. I'm just kidding. But he's been my greatest, my greatest advocate throughout this process, and it's always nice when you have someone who believes in you unconditionally.
Yeah. Well, Julie, thank you so much
for
everything
me.
You've done. And I just wanted to have a prayer a minute, and then you can give her a big applause. Lord, you just shine through Julie so beautifully, and it is so obvious that you have opened doors for her because you knew she would be faithful to you, that you could use her, you can shine through her. Continue, O Lord, to open doors. Give her platforms where she can speak of you and your wonderful, wonderful work in her life. May we all learn the lesson that you teach through Julie, that you are not mad at us. You are madly in love with us the way we are today. Thank you. Amen.
Amen.
Thank you, Julie.
Thank you.
And God loves you, so do I.
Thank you.
Amen, Sammy. Wow.
Zoals alleen Amerikanen het zo jubelend kunnen zingen, een lied over de grootheid van de schepping. Vanmorgen, en u heeft hem al gezien aan het begin van Hour of Power, onze gast professor Dr. Smalhout. Wie kent hem niet? U bent hier met een reden en ik ben blij dat u erin heeft toegestemd. Een paar maanden geleden is uw lieve vrouw overleden, Mickey, waar u een bijzondere band mee had. Om te beginnen, hoe raakt u verliefd op haar, op die mooie jonge vrouw?
Ik was een leerling van haar. Zij was musicienne, hele goede musicienne. Zij was celliste. Celliste, en ze speelde ook viola da gamba. Vandaar dat ze ieder jaar ook optrad in de Johannes en de Matthäus Passion. En mijn vader overleed toen ik nog heel jong was, toen ik nog geen 12 jaar was. En mijn vader speelde cello. En toen mijn vader zo overleden was, toen stond zijn cello nog bij ons thuis. Mijn moeder moest het redden met een klein pensioentje. Dus die zei, ik wil die cello verkopen, want we hebben geld nodig. Tenzij, zei ze tegen mij, jij misschien cello wil leren spelen. Daar had ik persoonlijk niet zoveel behoefte aan, maar ik wilde die cello niet kwijt. Dat was een band met mijn vader. Dus ik zei, ja, ik wil cello les hebben. En er is dus een cello lerares bij gezocht. En dat was Mickey.
Anekdotisch is, professor Smaller, dat de ouders van Mickey dachten dat ze eigenlijk nooit aan de man zou komen.
Ja, dat was een heel ander probleem. Mickey heeft eigenlijk niet zo'n beste jeugd gehad, hoewel haar ouders haar liefdevol hebben opgevoed. Haar vader was beroepsmilitair, muzikus, militaire kapel. Maar Mickey heeft als kleinkind, 3-4 jaar, heeft kinderverlamming gehad. En daarbij heeft ze dus één gedeeltelijk verlamd been overgehouden, dat ook achterbleef in groei. Dus zij liep haar hele leven mank en ze had dus één been dat er niet zo goed uitzag. Geen kuit en zo bijvoorbeeld, en enkel helemaal verstijfd. En die ouders die zeiden, ja, moet je eens luisteren, Mickey. Je weet hoe mannen zijn, en als je niet weet, dan zullen we het je wat vertellen. Mannen houden alleen maar van vrouwen met mooie benen. En jij hebt nou één ongelukkig been, je kan niet zo goed lopen. Dus je moet erop rekenen dat je nooit aan de man zult komen. Dus je zal altijd je eigen brood moeten verdienen. Dus je moet maar zo hard mogelijk muziek studeren. Dan kan je altijd je eigen brood verdienen. En het liedje was natuurlijk dat toen zij op het conservatorium was, was ze een uitermate begaafde leerling. Ging heel vroeg al naar het conservatorium. Ze was uitstekend voorbereid door haar vader. En daar ontmoette ze dus een andere student, een mannelijke student, een zanger. En die had interesse in haar. En dat was voor haar al zo'n evenement dat er toch een man interesse in had. Ze is daarmee getrouwd. Ze is een heel ongelukkig huwelijk geworden. Uitgedraaid op een scheiding. Dat heb ik allemaal meegemaakt. En toen, na vele jaren, toen ben ik verliefd op haar geworden. Dus heel geleidelijk is het ontstaan tijdens die lessen. En zodoende ben ik met haar getrouwd. En dat gaf de nodige problemen natuurlijk. Want mijn moeder, die dus weduwe was, die vond het natuurlijk niet zo leuk dat ik met een vrouw ging die al eerder getrouwd was geweest en gescheiden was geweest. En ook al kinderen had uit dat eerste huwelijk. Nou, zodoende ben ik dan met haar getrouwd. En jarenlang gebroeieerd geweest met mijn eigen familie daardoor. Dus nadat is dat geleidelijk al weer goed gekomen. Maar we zijn dus begonnen met helemaal niks. En ik had ook nog niks, want ik studeerde geneeskunde. En ik had een beurs van 365 gulden per jaar. Was precies genoeg om mijn collegegeld van te betalen, maar verder ook niks. Dus ik moest altijd mijn eigen studie verdienen en vooral mijn eigen levensonderhoud verdienen. Als werkstudent, dus ik heb mijn hele studie heb ik gewerkt als werkstudent. En tenslotte ben ik naar dokter geworden, ik ben in militaire dienst gegaan. Ik ben specialist geworden in de anesthesiologie. En al die tijd heeft Mickey dus mij daarin gesteund en me aangemoedigd om door te gaan. Want het was vaak heel erg moeilijk als je geen geld hebt. En Mickey die werkte toen de tijd als solosoliste bij de Nederlandse Opera. Die had dus een vooraanstaande functie in het muziekleven. En ik verdiende dus nog helemaal niks.
Mag ik even een brug in de tijd maken? U bent 60 jaar getrouwd geweest. U werd een bekende Nederlander. Uw vrouw heeft altijd wat in de schaduw gestaan. Maar een paar jaar geleden begon u te merken dat er iets bij uw vrouw veranderde.
Mijn vrouw, zoals u weet, heeft geleden aan de ziekte van Alzheimer. Dus die werd geleidelijk aan dement.
Een drama, hè?
Dat is een drama. En ik kende natuurlijk de ziekte van Alzheimer, omdat ik arts ben. Maar het gekke is dat je dat niet diagnosticeert bij je eigen vrouw. Omdat dokters zijn natuurlijk hele slechte patiënten. Die ontkennen alle ziekten van zichzelf en ook van hun familieleden. Om de doodvoudige reden dat wij een volkomen verknipte wereldbeschouwing hebben. Als dokter verdeel je de wereld in twee groepen mensen. De ene groep mensen die hoort dus ziek te zijn, dat zijn de patiënten. Die moeten in bed liggen en op een operatietafel liggen en op een intensive care liggen. En dan heb je ook nog een groep mensen die zijn er om voor ze te zorgen. Dat zijn dus de dokters en de verpleegkundigen, zo is dat. En als je in die ene groep zit, hoor je dus niet in de andere groep thuis. Dus per definitie wordt een dokter nooit ziek. Dat kan helemaal niet, dat zit je in het verkeerde toneelstuk. Dus als er iemand van jezelf ziek wordt, dan ontken je dat gewoon. Dat kan gewoon niet, hè. Dus ik heb dat heel lang heb ik dat ontkend, hoewel alle verschijnselen duidelijk waren. En het is een slopende ziekte die heel geleidelijk begint met kleine vergissingen en vergeetachtigheden. En je hebt voor alles heb je een excuus. Wie vergeet er niet eens wat? Wie doet er eens iets onhandigs? Wie zegt er iets onbenulligs? Wie laat er niks, wel eens niks uit zijn handen vallen? Of noem maar op, hè. Je hebt voor alles een verklaring. Totdat tenslotte echt de spuigaten uit gaat lopen. En ze van allerlei dingen door elkaar gaat halen. En tenslotte auto-ongelukken maakt. Ze reed uitstekend auto. En dan in korte tijd het ene auto-ongeluk naar het andere. Eerst met een kras en toen met een deuk en toen met een grote schade. En tenslotte reed ze op een doodstille parkeerplaats en al daar geparkeerde auto tot los. En op een dag, ik weet het breekpunt, dat ik zat te werken met mijn secretaresse. En mijn vrouw die had toen de tijd al een klein 40 kilometer autootje gekregen, want ze mocht niet meer in een echte auto rijden. En ze zei, ik ga even boodschappen doen bij Albert Heijn. En mijn secretaresse zei, nou, als je het toch doet, ga dan meteen even de postzegels halen in het postkantoortje daarnaast. Ja, dat is goed. En ze komt gewoon niet meer terug. Na een uur niet terug, na twee uur niet terug, na drie uur niet terug. En net stond ik op het punt om naar de politie te bellen of dan komt ze aanzetten door het tuinhek. Ze stapt uit haar autootje, huilend en huilend en huilend. En zei, ik kan Albert Heijn niet meer vinden en het postkantoor ook niet meer. Albert Heijn was al 25 jaar, kom, vlak bij mij in de buurt. En dan, dat is zo'n verpletterend bewijs, dat kan je niet meer ontkennen. Nee. En dan wordt ze ook thuis steeds hulpbehoevender, dan moet ze verzorgd worden. En dan geleidelijk aan, dan neem ik de huishouding over. Dan ga ik voor de koken, en ik ga voor de verzorgen. En ik ga de boodschappen doen, ik doe de huishouding. Kortom, ik zorg voor haar, een paar jaar lang. Ja. Dan gaan we naar tenslotte die wordt het moeilijker en dan krijg je thuishulp, thuisverpleging. Ja. En die houden het dan ook nog een tijd vol, totdat die zeggen, dit gaat niet meer. Ook wij kunnen het niet meer aan, zij moet naar een verpleeghuis. En zo is ze dan naar het verpleeghuis gegaan. En dat was een van de ergste gebeurtenissen in mijn leven. Dat je je vrouw naar een verpleeghuis moet brengen. Want je hebt het gevoel alsof je, laat ik zeggen, een zieke hond naar het asiel brengt om er maar vanaf te zijn. Dat gevoel heb je dan. En je weet, het gaat gewoon niet meer. Maar het is vreselijk. En iedere keer als ik daar op bezoek kwam bij haar, dan zat ze tussen die mensen in, die allemaal stuk voor stuk een of andere vorm van dementie hebben. En dan zag ze me binnenkomen en dan straalde ze van geluk. En ze, ah, Bobby, want ik heet door Bob. Ach, Bobby, wat heerlijk dat je er bent. Kom je me nu halen? Mag ik met je mee naar huis? En dan breekt je hart, want je weet dat het niet gaat. En dan zeg je van die dingen van, nou, dat zou ik ook wel graag willen, maar je weet, het ging thuis een beetje moeilijk. Ze zullen je hier zo ver verplegen dat je weer een beetje goed wordt en dat je weer mee naar huis kan. Oh, wanneer is dat dan? Ik zeg, nou, we hopen zo gauw mogelijk. Zo praat je dan. Wel, het ging op een gegeven moment snel achteruit. Ze is overleden op 20 januari van dit jaar. En de laatste weken ging het snel achteruit. Ze wilde niet meer eten, ze wilde eigenlijk niet meer drinken. Ze werd brood en broodmager. Ze droogde eigenlijk helemaal uit. De huid werd droog en zo. En tenslotte kwam ze de bed niet meer uit. Ze werd voortreffelijk verpleegd door de verpleegkundige daar in dat verpleeghuis, de Wijngaard bij mij in de buurt, in de Dolder, in de Bossenduin. En als ik kwam, dan, ja, ze kon niks zeggen meer. Ze kon niks zeggen. Maar je zag dus dat ze blij was, dat haar ogen oplichten als ik kwam. En dan probeerde ze dan nog te zeggen. En dan met haar lippen vormde ze dan nog de woorden van mijn naam, Bobby. Hè? Bobby. En zo ging ik dan iedere dag naar haar toe. En tenslotte bracht ze het grootste deel van de dag in bijna bewusteloze toestand door. En ik zag natuurlijk als ze arts aankomen dat het niet lang meer kon duren. En de laatste nacht was ik dus bij haar. De hele dag en 's nachts tot een uur of half drie uur ben ik bij haar geweest. En toen heb ik dus nog mijn arm onder haar hoofd gedaan. En ik heb in de oor gefluisterd, Mickey, ik hoop dat je me hoort, maar ik ben het, Bobby. Jouw Bobby. En toen kwam er enige reactie, sloeg de ogen op. En toen doorbrak ze op de een of andere manier op emotionele wijze die afschuwelijke spraakverlamming. En toen zei ze nog twee woorden. Bobby, thuis. Dat was het. Dat was wat er bezig was. Ikzelf en naar huis. Dat was het laatste wat ze zei. En daarna zakte ze weer weg in het bewuste. Dat was het.
Toen schreef hij die bijzondere column. Tenminste, hij greep mij diep aan. En daarboven stond eindelijk thuis.
Ja, zo heb ik die column getiteld. Prachtig. Eindelijk thuis. Dat was wat ze wilde. Naar huis, naar huis, naar huis.
Wat is thuis nu voor u?
Na zoveel jaren in de geneeskunde gezeten hebben en zoveel mensen begeleid te hebben in hun laatste dagen en hun laatste uren en rondgekeken te hebben in de geneeskunde en de natuur, ben ik van overtuigd geraakt dat dat wat wij hier hebben op aarde en wat we zo zien, dat dat niet het enige is dat er bestaat. Dat er een dimensie moet zijn die hoger is dan dit aardse. Dat veel ingewikkelder in elkaar zit dan de dingen hier het aardse. Wij zijn omringd zoals we hier zitten. Door pure wonderen. Alles wat je bekijkt, planten, bloemen, dieren en alles wat er in de geneeskunde gebeurt, wat er in ons lichaam gebeurt, wat er in onze cellen gebeurt, zijn stuk voor stuk wonderen die nauwelijks nog te verklaren zijn. Het is niet logisch om aan te nemen, zoals sommige atheïsten zeggen, dat dit het gevolg is van een toevalligheid, van het samengaan, van het samenbotsen van moleculen of atomen die door een toeval dat hebben gevormd. Daar is de zaak veel te gecompliceerd, veel te logisch ook voor, veel te geraffineerd in elkaar gezet. Daar moet op de een of andere manier een soort hogere intelligentie aan te pas gekomen zijn. Ik kan me ook niet voorstellen dat het doel van ons leven alleen maar is om te bestaan, om te eten en te drinken en om dood te gaan. Verder niks. Er moet een ander doel, een hoger doel bij zitten. De details daarvan weet ik gewoon niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat Mickey naar die dimensie is overgegaan. Dat ze, naar ik hoop, gelukkiger is dan hier. En dat ze zich kan wijden aan datgene waar ze zich haar hele leven gelukkig bij heeft gevoeld. Namelijk het maken van muziek.
Ik ga als herinnering een boek geven. U kent denk ik wel de psalm waar die uitkomt.
Zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis. Dat volgt erachter.
Kijk, ja, u bent de Bijbelkenner.
Ja, zeker.
Ja, u preekt zelfs, af en toe.
Ik treed op als waarnemend predikant in allerlei kerken in heel Nederland.
Geweldig. Mag ik u hartelijk danken dat u aanwezig was?
Het was plezierig om met u te praten, dominee. Ja.
Oh.
This year is the celebration of my 60th year as an ordained minister. 60 years. I made promises to God when I knelt in the church, and ministers came from out of the audience. Some I did not know, but they heard a young boy was being ordained to the ministry. They came, and there were about 10 or 15, I think, and they put their hands on my head and prayed for me. Thank you. I don't even know the names of all of them or where they are. But the prayers are still alive, and that's the big thing that I've learned, and that is that prayers don't have a lifespan. You throw them out, they never die. Celebrate the 60th year of my ordination this year. That's a big one. The next is as big. It's the 60th wedding anniversary for my wife and I this coming June. Wow. Do I have good news for you today? I do. Wow. This is the 55th anniversary of the founding of this church. It's 55 years ago I came at the age of 28, called by a great old denomination to start a church and make it an ecumenical community church. And I walked into a drive-in theater about a mile from here at the time, and I thought, this is a good place to start the church. I'll stand on the rooftop of the snack bar and people can listen to their cars. I became a laughingstock, a butt of jokes. But today, this is what lives through that. Wow, what an anniversary. 55 years old, this congregation. Thank you. So this is a year of celebrations, and I've chosen one line out of the 40 books I've written and the 2,000 sermons I've preached. Out of all those words that are in print, I've chosen one sentence to give to you on this anniversary year. Here it is. Faith plus focus plus follow through equals achievement. I've lived it. It's worked. Yes, achievement starts with faith, a vision. And the vision has to be there. It has to come from God Himself. It has to come into your heart and soul so that you'd be willing to die for it. I have. I've been willing to die for any one of the visions God has given me. Faith. What is faith? Faith is believing that something can come out of nothing. You know, it wasn't until the past year that I noticed my name in a published article, and it said Robert H. Schuller, 1926, my birth year. It looked like a Bible verse, and you know I told you a couple weeks ago. Wonder if there's a Bible verse, 1926. So I looked at Matthew, there's the chapter 19, verse 26, there's a verse 26. It is, and Jesus said, with men it is impossible, but with God all things are possible. Wow. I've been living under that. That's been my destiny. I'm destined. I didn't choose. I've been, pardon the word, predestined by God Himself to be who I am. And what I am. Wow. Faith. Get the vision. Who are you? Why are you here? What are you living for? What's the purpose? I'll tell you what it is. It's to be here this morning or listening to the sound of this voice. Because God needs you. He wants you. I need you. I couldn't do this work without you. Faith. plus focus. Get the vision, but then don't get distracted by doubts or fears or anxieties or other good ideas. Most good ideas that are hurt and destroyed are destroyed by other good ideas that come in and compete. Focus, powerful word, faith. Then focus and keep focused. When you look at these anniversaries, you can tell I have been focused. Then follow through. Follow through obstacles, achievements. Follow through criticism and complaints. Follow through self-doubts that would tempt you. Faith plus focus plus follow through equals lifetime achievement. Wow. You become an up person in a down world when you have a vision and you have the focus and you have a commitment that you die for this work that God has called you to do. You become an up person in a down world. Jesus Christ came to be an up person in a down world. And he still comes to you and to me, an up person in a down world. You know, Ella Wheeler Wilcox wrote the words. She said, there are two kinds of people on earth today. Just two kinds. No more, I say. Not the rich and the poor. For to know a man's wealth, you first have to know his conscience and health. Not the happy and sad. For in life's passing years, each has his laughter and each has his tears. Two kinds of people on earth, I mean, are the people who lift and the people who lean. Which class are you as you go down life's road? Letting others share your burden and load? Or are you a lifter who helps others share their portion of labor, and toil, and care? That's my message to you today. Become an up person in a down world. And each of you can, because I promise you, every single person listening to my voice now knows people that I've never met and will never know. People who need this message of hope in Christ. You are the closest they will ever come to Jesus Christ. I repeat that. All of you know people who are not believers, and you are the closest they'll ever come to Jesus Christ. And that's enough of a challenge for living. That's why you need to be an up person in a down world. There was a priest. One of his parishioners were walking down the street and they saw a beggar lying on his side. The parishioner said to the priest, God's supposed to be a loving God. The priest said, he is. The parishioner said, why doesn't God do something about it? Pointing to the beggar in the gutter. The priest said, he is. He's doing something about it. He just called him to your attention. We all need to be up people in a down world. And that begins by becoming a closest friend to the best person. We become like our friends, you know. That's why Jesus Christ, if he becomes your friend and that's your choice, and you talk to him, pray to him, you'll become like him, probably without even knowing it. But you will become an up person in a down world. Let's pray. Oh God, thank you. You have a message for us today. It's a message that there are lots of possibilities waiting to come out of our lives to help people who need hope. And we're here at a place that you put together with a purpose to take us and make believers and Christian living people. And so we give our lives, Jesus Christ, to you. Amen. If you're here today and you don't have a church home, you don't belong to a faith, you'd like to know more about the God we talk about and the God that's in the Bible and the God who believes in you even if you don't believe in him, I encourage you to take a moment or two, come to the front of this church. There are members here, who ministers who can talk with you, answer your questions, pray with you. And I invite all the visitors here to join us at our visitors' reception in the Welcoming Center. That's the big round building. And don't forget to stop in that Welcoming Center where Dorothy and Julie will be autographing. Now, may the Lord bless you. May the Lord give you inner peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you stand before Jesus in that day in which for you there will be no more sunrise or sunset, only eternal life and light forevermore with him. Amen.
En dat was dominee Schulle, 83 jaar jong. En hij sprak over wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En daarvoor hoorde, en ik vond het ook heel bijzonder, professor Smalhout, 82 jaar jong, die vertelde over het overlijden van zijn vrouw. En wat zijn vriendelijke, gemeende, echte woorden van grote waarde. Weet je, een vriendelijk woord kan heel kort zijn en mogelijk makkelijk uitgesproken. Maar als het echt is, dan duurt die echo eindeloos voort. Dus geef vandaag aan iemand een vriendelijk woord mee. En wie weet hoe lang die echo nog doorklinkt bij die ander. Tot zover, Hour of Power. Hartelijk bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week.